vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentiekortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. Hebben we ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. Nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
Alibaba helpt Indonesische MSMEs bij het openen van wereldwijde toegang tijdens een pandemie. De e-commerce gigant Alibaba Group helpt de industrie en kleine middelgrote bedrijven wereldwijde toegang te openen om te overleven te midden van de COVID-19-pandemie, door middel van digitale systemen. Chang Kuo, algemeen manager van Alibaba.com, zei dat ze met dit initiatief Indonesische KMO's op drie gebieden zullen ondersteunen, namelijk een sneller instapproces op het Alibaba.com-platform dat wereldwijd moet worden bereikt, inspanningen om de bedrijfsgroei te versnellen en diverse inspanningen om de online handelsmogelijkheden van zakenmensen te verbeteren. Volgens hem hebben de groei van de digitale economie en de onzekerheden die zich op dit moment voordoen, geleid tot fundamentele veranderingen in het mondiale bedrijfsleven en de handel. En daarom vervolgde hij, staat Alibaba.com klaar om KMO's in Indonesië te helpen en gezonde en sterke groei te bereiken door hun producten op de wereldmarkt te verkopen door samenwerking met drie partners in Indonesië, namelijk Andalin, ATT Groep, en Sinindo Succes Digitalindo. Om het vertrouwen van zakenmensen bij deelname aan de wereldhandel te wekken, zal Alibaba.com Smart Marketing Solution presenteren, een tool die beschikbaar is voor leveranciers van goederen uit Indonesië. De groei van hernieuwbare energie in Indonesië is hoogste ter wereld. Indonesië levert onder meer de grootste bijdrage aan de groei van hernieuwbare energie in de wereld, wat tot uiting kwam in een toename van de productie van biodiesel met 13%, waardoor de Verenigde Staten werden verslagen, waar de productie van biodiesel met ongeveer 7% daalde. Indonesië lanceerde ook een mandaat om 30% biodiesel in benzine te mengen, de hoogste verplichte mix ter wereld. Op basis van gegevens van het Renewable Global Status Report 2020, uitgegeven door REN21, draagt Indonesië in het algemeen bij aan de ontwikkeling van biodiesel in de wereld in de context van toenemende nieuwe hernieuwbare energie. Indonesië roept op tot dialoog om het grensgeschil tussen India en China op te lossen. Indonesië roept op tot dialoog om de Indiase en Chinese grensgeschillen in het Himalaya-gebergte op te lossen. Indonesië heeft de twee landen opgeroepen terughoudend te zijn en voorwaarden te scheppen die bevorderlijk zijn voor een vreedzame dialoog en geschillenbeslechting. De oproep werd gedaan door minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi tijdens een online persconferentie van het presidentieel paleis in Jakarta op donderdag. Retno noemde India en China als goede vrienden van Indonesië en verklaarde dat goede en productieve betrekkingen tussen de twee landen in het belang waren van alle landen in de Indo-Pacifische regio en de wereld. Beiden zijn volgens Retno ook belangrijke landen om de vrede en stabiliteit in de regio te bewaren. Europese Unie verlengt Krim-sancties tegen Rusland. De Europese Unie verlengt de sancties tegen Rusland vanwege de inlijving van het Oekraïnse schiereiland de Krim met 1 jaar tot 23 juni 2021. De strafmaatregelen bestaan uit een invoerverbod in Europa voor producten uit het gebied. bepaalde investeringen en het aanbieden van toeristische diensten zijn ook verboden voor Europese bedrijven, evenals de export van goederen en technologieën op het gebied van onder meer telecommunicatie en energie. De sancties werden in 2014 ingevoerd nadat Moskou de Krim en de havenstad Sebastopol had geannexeerd. De Europese Unie beschouwt de inlijving als strijdig met het internationaal recht en dus illegaal. De Europese Unie heeft ook sancties lopen tegen personen en instellingen die betrokken zijn bij de ondermijning van de soevereiniteit van Oekraïne. Zij mogen de Europese Unie niet in en hun financiële toegoeden in Europa zijn bevroren. De economische sancties tegen Moskou zijn de belangrijkste strafmaatregel. Die worden naar verwachting op korte termijn verlengd.
Amerikaanse en Chinese spanningen leiden tot de open oorlog. In de afgelopen 2 dagen heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, een ontmoeting gehad met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Yang Jiechi, op Hawaii voor een zeldzame onderhandeling die werd gevoerd tijdens een steeds heftiger conflict. De twee landen hebben argumenten over verschillende kwesties, variërend van de coronaviruspandemie tot de handelsoorlog. Te midden van een wereldwijde pandemie van het coronavirus beschuldigen China en Amerika elkaar van het ontstaan van het coronavirus. China en de Verenigde Staten lopen ook een steeds duidelijk risico op conflicten in de Zuid-Chinese Zee. Om dit te voorkomen worden beide partijen beoordeeld in staat om crisis te beheersen, zoals wanneer hun oorlogsschepen zich op een nabijgelegen locatie bevinden. Het is moeilijk om precies vast te stellen wanneer de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China begonnen te verslechteren, maar het conflict in de Zuid-Chinese Zee was een van de eerste conflicten. Zou de spanning tussen China en Amerika tot een open oorlog hebben kunnen leiden? Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken moet Washington het standpunt van Peking respecteren en zijn interventie in zaken als Hongkong, Taiwan en Xinjiang stopzetten en samenwerken om de betrekkingen te verbeteren. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Morgan Ortagus, zei dat de Pompeo, die werd bekritiseerd door diplomaten en media van de Chinese regering, de noodzaak benadrukte van de wederzijdse betrekkingen tussen de twee landen. Met bovenstaande feiten is de angst voor een open oorlog tussen China en Amerika heel redelijk. Het is een beetje moeilijk te raden waar deze vete zal eindigen. Zonder de intenties van beide landen om deze problemen vreedzaam op te lossen, zou er zeker een open oorlog kunnen ontstaan. Iets dat niet alleen de twee landen betreft, maar de veiligheid van de hele wereld bedreigt. Luisteraars, dat was het commentaar.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, het programma vandaag in de geschiedenis, 19 juni. We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met gebeurtenis van 19 juni 1961. Kuwait verklaarde hun onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Kuwait is een olierijke monarchie aan de kust van de Persische Golf, het Midden-Oosten. Het land grenst aan Saudi-Arabië in het zuiden en Irak in het noorden. Dit land was in de 19e eeuw in handen gevallen van het Ottomaanse Rijk. Echter, in een conflict in het lichaam van het Ottomaanse Rijk veroorzaakte dat Groot-Brittannië begon zijn invloed in Kuwait te versterken. In 1897 werd Kuwait officieel een Brits protectoraat. De ontdekking van aardolie in 1930 veroorzaakte een drastische verandering in Kuwait. Het niveau van welzijn van mensen nam ook toe door de ontdekking van de olie. Engeland heeft uiteindelijk op 19 juni 1961 het gebied van Kuwait bevreden. Groot-Brittannië zet echter nog steeds zijn leger in Kuwait in om het land te helpen beveiligen. We gaan verder met de gebeurtenis van 19 juni 2008. John Ario Catilli is overleden. Voormalig vicevoorzitter van de People's Consultative Assembly, professor John Ario Catilli, stierf op 19 juni 2008 in Jakarta. Jan Aryo Katili was van 1992 tot 1997 lid van het Huis van de Afgevaardigden. Eerder werkte hij als directeur-generaal van de geologie en mineralenbronnen bij het ministerie van Mijnbouw en Energie van 1984 tot 1989. Na zijn carrière in de wetgevende macht en de regering heeft John Cattle ook gediend als assistent van de bondskanselier van het Bandung Instituut of Technologie en decaan van het ministerie van Mineraaltechnologie aan het Bandung Instituut of Technologie. Hij heeft ongeveer 11 boeken en 250 kranten geschreven. Zijn expertise op het gebied van geologie wordt zeer gerespecteerd in de internationale wereld. John Cattle was voorzitter van Zuid-Oost-Azië van Geologische Genootschappen en lid van de National Geographical Society. Voor zijn verschillende diensten ontving John Cattle de Bintang Mahaputra, de eremedaille van de commandeur, de Lotige National du Mérite van de Franse overheid. Een aantal prijzen werden ook verkregen van de regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, Zweden en Rusland. We beëindigen met de gebeurtenis van 19 juni 2007. Vrachtwagenaanval in Bagdad. Tenminste 78 mensen werden gedood toen een vermoedelijke Al-Qaeda-bommenwerper op 19 juni 2007 zijn vrachtwagen in een steïstische moskee in Bagdad stortte. De aanval duurde slechts enkele uren nadat 10.000 Amerikaanse troepen een aanval begonnen op de Soenistische moslimgroep ten noorden van de hoofdstad van Irak. Een ooggetuige zei dat de aanval druk in de Gilanimo in Bagdad had neergestort. Een muur vernietigde het interieur van het gebouw beschadigde. Deze luisteraar, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, dat was het nieuws en het commentaar. En nu gaan we naar het programma Indonesiaku. Indonesiaku gaat over de recente informaties uit Indonesische maatschappij en ook Indonesische regering. Veel plezier!
Voice of Indonesia.
Tientallen biljoenen rupiah worden voorbereid voor het arbeidsintensieve programma. Het Indonesische minister van Financiën heeft een budget van 18,55 biljoen rupiah opgesteld voor arbeidsintensieve programma's. Die worden beheerd door vier ministeries in het kader van het Nationale Programma voor Economisch Herstel. De vier ministeries zijn volgens de directeur-generaal van de schatkist van het ministerie van Financiën, Andin Hadianto, het ministerie van Openbare Werken en Volkshuisvesting, het ministerie van Transport, het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij en het ministerie van Landbouw. Andin Hadianto voegde toe dat de regering eerder een budget had uitgegeven voor geldintensieve arbeidsprogramma's voor de sector Openbare Werken en Volkshuisvesting voor verschillende gemeenschapsactiviteiten zoals irrigatie en onderhoud, routineonderhoud van wegen en bruggen en afvalverwerkingsinstallaties. Vervolgens zijn de ontwikkeling van regionale sociaal-economische infrastructuur, steden zonder sloppen wijken en verbetering van de kwaliteit van de bouw van nieuwe zelfhulpwoningen. Het arbeidsintensieve programma is bedoeld om tijdelijk inkomen te verschaffen aan dagelijkse arbeiders die inkomen verloren als gevolg van de grootschalige sociale beperkingen tijdens de pandemie van COVID-19. Dit programma heeft ook tot doel de koopkracht van mensen te behouden en werkgelegenheid voor plattelandsgemeenschappen te creëren. De belangrijkste prioriteit van dit arbeidsintensieve programma zijn eigenlijk arme gezinnen. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Gue gak mau denger sindiran orang yang mengeluh. Kalau ditanya apa-apa, aku gak mau. Jangan didengar.
Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, u bent nog steeds bij ons in het Nederlands programma. En nu gaan we naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Paris van Java is een bijnaam van de stad Bandung in de koloniale tijd. De stad registreerde ook belangrijke geschiedenis, waaronder de oprichting van de eerste technische school in de Indonesië, namelijk de Indonesische Technische Hogeschool te Bandung. De locatie van de veldslag tijdens de onafhankelijkheidsperiode en eens de locatie voor de Azië-Afrika-conferentie van 1955, die een ontmoeting was die de geest van anticolonialisme uitte. Zelfs de Indiase premier Jawaharlal Nehru zei in zijn speech dat Bandung de hoofdstad van Azië-Afrika is. Bandung is een andere naam voor deze stad, omdat deze stad in het verleden als heel mooi werd beschouwd, met veel bomen en bloemen. De stad Bandung staat ook bekend als een winkelstad. En in 2007 maakte een consortium van verschillende internationale NGO's Bandung tot het pilotproject voor de meest creatieve stad in Oost-Azië. Momenteel is de stad Bandung een van de belangrijkste bestemmingen voor toerisme en onderwijs. De stad heeft ook verschillende gebieden die stadsparken worden. Naast het functioneert als de longen van de stad, het is ook een plaats van ontspanning voor mensen in deze stad. Het culinaire potentieel, vooral tutuk oncom, serabi, pepas en colenak, blijft ook in deze stad groeien. Daarnaast is cireng ook een gerecht geworden van typisch Bandung voedsel, terwijl peuyem, een tapai gemaakt van gefermenteerde cassave, ook algemeen bekend is bij mensen op het eiland Java. Bandung kan worden bereikt met openbaar vervoer over land, zoals treinen en bussen, binnen 3 tot 4 uur. Momenteel bouwt de Indonesische overheid ook aan het openbaar vervoer, namelijk Light Rapid Transit, dat de reistijd van Jakarta naar Bandung verkort tot 45 minuten. Dat was de wonderen van Indonesië.
Saat ku berkenalan dengannya, ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini. saat ku berkenalan dengannya. Aku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawa ladaku selalu dalam mimpi di langkahmu.
Dat was De Wonderen van Indonesië. En vervolgens komt het programma Diversen. Het gaat over de recente prestaties en ook de activiteiten van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier!
De vele problemen waarmee Indonesische vissers worden geconfronteerd hebben de studenten van het 10 November Institute of Technology of ITS ertoe aangezet om de nieuwste technologie te creëren. Door middel van deze technologie, massief genaamd, presenteren ze alle drie een apparaat voor het lokaliseren van een vislocatie, of gewoonlijk een viszoeker genoemd, met de mogelijkheid om in real-time de omstandigheden in het water weer te geven. De drie studenten waren Muhammad Azimt, Dista Rizky Dwianti en Alfi Rahmawati. Door deze innovatie proberen de drie studenten te helpen bij het optimaliseren van de vangst van vis in de zee, terwijl ze toch prioriteit geven aan de veiligheid van elke visser tijdens het vissen. Muhammad Azimt, zoals de teamleader onthulde, was het maken van massief ingegeven door het probleem van vissers die nooit klaar waren met vissen in de Indonesische zee. De vangst van de vis is volgens de vissers onzeker, moeilijk te voorspelen. Deze tool is niet zoals andere dure visdetectieapparaten. De tool kan gebruikt worden door kleine vissers omdat de prijs betaalbaar is, waardoor de consumptie van de lokale vismarkt kan stijgen. Hij zei dat het grootste deel van de bestaande visvinder steeds wordt gebruikt, beperkt tot grote schepen en van buitenlandse makelij. Deze tool is echter aanwezig als een alternatieve groep vissersgemeenschappen. Hoewel het een alternatief is, wordt de functie evenzeer gebruikt om naar vissen in de diepten van de zee te zoeken. Deze tool bestaat uit twee delen, namelijk één op één schip en een in de oceaan. Later detecteert deze tool de locatie van vissen op basis van de snelheid van water en windstromingen, zodat de sensorgegevens die naar vissers worden gestuurd relevant zijn voor de onderwatersituatie. Deze tool, zo vervolgde hij, is uitgerust met verschillende componenten, zoals een windmeter en windsnelheid te detecteren, sonar om de aanwezigheid van vis te detecteren en radiofrequentiemodul als medium voor het overbrengen van gegevens van sensoren naar monitoren. Azimt zei dat momenteel is de tool nog steeds in de test en studie, omdat het nog moet worden verbeterd en geëvalueerd op het gebied van verpakking. Luisteraars, dat was het programma Diversen.
Janganlah kau diam. sama-sama tahu.
U bent nog steeds bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld. En luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren en geeft u de informaties over de liedje.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje uit de regio Jambi met de titel Batik Jambi, gezongen door Sjof Nauman en Nirmala. Jambi is een provincie aan de oostkust van het centrale deel van het eiland Sumatra, dat ooit bekend stond om zijn charmante, natuurlijke batikkleur. Batik Jambi werd in de 17e eeuw door de Javanen geïntroduceerd in een dorp in de regio Seberang, de stad Jambi. Dit liedje bevat en introduceert ook Seberang als een centrum voor het produceren van Jambi batikstof. Oké, luisteraars, dit is Sjof Nauman en Nirmala met Batik Jambi. Veel luisterplezier!
Baba, baba.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Yeah.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de Wereld op frequentie Kortegolf 3325 kHz en website voinews.id en ook de applicatie RRI Play. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @VOIIndonesia, Instagram voice.of.indonesia en geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia en ook subscribe maar ons op YouTube kanaal VOI Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, kunt u naar onze e-mailadres sturen naar voi@voinews.id. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de Wereld. Ik ben Indah Herdiani. Tot ziens!